Welkom bij Misdaad Maandag, de podcast waar je elke maandag een nieuwe True Crime aflevering te horen krijgt. In deze afleveringen worden de feiten blootgelegd, verdachten geanalyseerd en de gevolgen die deze misdrijven op ons en de maatschappij hebben gehad, besproken. Trigger warning. Deze podcast bevat mogelijk inhoud die voor sommige luisteraars verontrustend kan zijn. Voel je vrij om te stoppen met luisteren als je ongemakkelijk of overstuur voelt. In 1992 verhuisde de 21-jarige Christiane van Luxemburg naar België om haar studie economie aan de Vrije Universiteit van Brussel te beginnen. Maar veel heeft het meisje niet kunnen genieten van haar tijd als student. Nog geen 5 weken na haar aankomst in België wordt ze vermoord. Dit is het verhaal van Christiane Heiser. Christiane Heiser werd op 3 juni 1971 geboren en woonde in Luxemburg met haar ouders Denise en Robbie en een jonger broertje genaamd Claude. Toen ze 19 jaar oud was, vertrok Christiane via een schooluitwisselingsproject een jaar lang naar Amerika. Eenmaal terug thuis was het tijd om de keuze te maken die zoveel van ons moeten maken. Een studierichting kiezen. Christiane had haar zinnen gezet op een studie in Schotland, waar ze werd toegelaten tot de Universiteit van St. Andrews. Haar ouders steunen haar natuurlijk in alles, maar vonden het niet superleuk dat hun dochter zo ver weg zou gaan. Ze waren dan ook enorm blij toen Christiane plots van gedachten veranderde. Het meisje besloot om economie te gaan studeren in Brussel, België. Nog steeds niet bij de deur, maar het was toch al beter dan Schotland. In oktober 1992 maakte Christiane de reis van meer dan 200 kilometer van haar thuis in Luxemburg naar een studio in de studentenresidentie Campus Irena in Brussel. Een plek waar nog meer studenten uit Luxemburg een kamer hadden. Het meisje merkte al snel dat de plek waar ze woonde toch niet echt voor haar was. Het was er nogal luid en onrustig en ze kon zich door al het lawaai moeilijk focussen op het studeren. Dat studeren was iets wat ze belangrijk vond. Christiane was een goede studente die er alles aan deed om succesvol te zijn en te slagen. Tijdens een paar weken dat ze in Brussel woonde en studeerde, maakte ze uiteindelijk een paar vriendinnen. Langzaam maar zeker begon de student zich er thuis te voelen. Christiane heeft 5 weken kunnen genieten van haar studentenleven in Brussel, voordat ze op brutale wijze werd vermoord. Jaren geleden bracht RTL de tv-serie DNA uit. Deze serie ging over opgeloste en onopgeloste zaken in Luxemburg. Als onderdeel voor de aflevering over Christiane Heiser hebben 2 journalisten onderzoek gedaan naar haar zaak. Door met familieleden, vrienden en kennissen van Christiane te praten, hebben zij een tijdlijn samengesteld van de laatste dagen van het meisje. Op zondag 8 november 1992 keerde Christiane samen met 2 vriendinnen terug naar Brussel. Ze was dat weekend bij haar ouders in Luxemburg op bezoek geweest. De volgende ochtend, op maandag 9 november, ging Christiane zoals gewoonlijk naar de les. In de middag had ze afgesproken met een van haar vriendinnen. Rond 1 uur of 6 s'avonds namen de 2 afscheid van elkaar. Haar vriendin vertrok naar huis en ze vermoedt dat Christiane naar haar eigen studio ging. Op dinsdag 10 november was het meisje niet aanwezig in de les. Maar niemand merkte het echt op. Het academiejaar was nog maar net begonnen. Iedereen was nieuw. Als er dan eens iemand niet in de les is, het is niet echt dat dat opvalt. En omdat Christiane de dag ervoor tegen haar vriendin had verteld dat ze zich niet zo goed voelde, ging zij ervan uit dat ze gewoon aan het uitzieken was. De volgende dag, woensdag 11 november... was een feestdag, dus waren er geen lessen. Maar los daarvan, niemand zag of hoorde Christiane die dag. Op donderdag 12 november werden haar vriendinnen ongerust. Ze hadden al enkele dagen niets meer van haar gehoord en het meisje was al 3 dagen niet meer op school geweest. De vriendin waar ze op maandag mee had afgesproken, besloot uiteindelijk een kijkje te gaan nemen bij de studio waar Christiane woonde. Ze klopte op de deur, maar niemand deed open. Er kwam ook geen enkel geluid uit het kamertje van Christiane. Het meisje schoof een brief onder de deur en vertrok. 'S middags keerde ze terug naar de studio, maar opnieuw geen gehoor. Omdat ze toch wel ongerust werd, besloot ze de politie in te schakelen. Samen met de conciërge en een aantal brandweermannen forceerde de politie de deur van Christiane's studiootje. Het was meteen duidelijk dat er iets gruwelijks was gebeurd. Er lag een grote hoeveelheid bloed op de vloer, maar het meisje zelf was niet in één oogopslag te zien. Toen de agenten verder de studio binnengingen en rondkeken, merkten ze dat de badkamerdeur op slot zat. Dit voorspelde natuurlijk niet veel goed. Ze forceerden de deur en daar, in de badkamer, lag Christiane. De agenten vonden het meisje in de douche, zonder kleren in een grote plas bloed. Een plastic zak zat over haar hoofd. Het onderzoek van de moord op de studenten ging meteen van start. De politie begon de studio te onderzoeken op sporen. Daarbij werden DNA-sporen en vingerafdrukken veiliggesteld. De dader had een bloedspoor met zijn DNA achtergelaten op de crime scene. Uit de autopsie bleek dat Christiane met 33 messteken om het leven was gebracht, vermoedelijk met een groot keukenmes. Er werden geen sporen aangetroffen die erop wezen dat het meisje seksueel was misbruikt. Christiane woonde dus in een soort appartementsgebouw, bestaande uit allemaal studentenkamers. Genoeg mensen dus die wel iets gezien of gehoord zullen hebben. Maar de teleurstelling bij de onderzoekers was groot toen ze na een rondvraag weinig nieuwe informatie hadden. Geen enkele student had die maandag of in de dagen erna iets verdacht gezien of gehoord. Een jongen die voor Christiane woonde, wist hen te vertellen dat er die maandagavond een feestje was een beetje verderop, waar de meeste studenten naartoe waren gegaan, maar dat Christiane zelf er niet aanwezig was. Natuurlijk moest het verschrikkelijke nieuws ook gemeld worden aan haar familie in Luxemburg. Maar ook zij hadden geen flauw idee wie Christiane zoiets zou aandoen. Haar vriend en ex-vriend werden ondervraagd, maar het was voor de onderzoekers snel duidelijk dat het een doodlopend spoor was. Er kwam al snel een nieuwe mogelijke verdachte op de radar van de onderzoekers. Een zwerver die in de hal van het gebouw, op dezelfde verdieping als die van Christiane, vaak zou liggen slapen. De politie betrapte de man met krantenartikelen over de moord op het meisje. Zijn DNA werd afgenomen voor onderzoek, maar het bleek geen match te zijn met datgene dat was gevonden in de studio. De politie stond voor een raadsel. Op basis van het onderzoek dat ze tot dan toe hadden verricht, kwamen ze met 4 mogelijke pistes. Ze hadden dus die zwerver, die nogal verdacht leek, vooral door de krantenartikelen, maar waarvoor ze geen bewijs hadden dat hij de dader was. Een andere piste, waar de onderzoekers aan dachten, was deze van inbraak. Had Christiane een inbreker betrapt en liep het uit de hand? Het was mogelijk, want haar portemonnee, samen met de sleutels van haar auto, haar kamer en het huis van haar ouders, waren gestolen. Was het iemand die het effectief op Christiane gemunt had? Maar wie dan? Christiane was nog maar net in België komen wonen. Had nog niet zoveel vrienden gemaakt en het was niet dat het meisje vijanden had. Of had de dader zich vergist? Wat bleek, het meisje dat voor Christiane in de studio woonde, zat nogal verwikkeld in de drugswereld. Misschien dacht de dader dat die persoon er nog steeds woonde. Wat niet zo onbegrijpelijk is, aangezien de verhuis nog maar 5 weken daarvoor was gebeurd. Het onderzoek zat muurvast, totdat er bijna een jaar later opnieuw een gruwelijke moord wordt gepleegd. Ongeveer een jaar na de moord op Christiane werd de 24-jarige Inge Waterloos vermoord. Het meisje woonde in een studentenhuis in Leuven. De zaken leken in veel opzichten op die van Christiane. Het feit dat beide meisjes ongeveer even oud waren, beide studeerden en woonden in een studentenhuis en dat nog niet zo lang. Christiane 5 weken, Inge nog maar 1 week. De afstand is ook niet zo heel ver. Brussel-Leuven een goede 30 kilometer. Maar ook de manier waarop de moord was uitgevoerd was gelijkaardig. Inge was ook met messteken om het leven gebracht in de douche van haar studio. Voor de moord op Inge Waterloos werd uiteindelijk een dader opgepakt. Christian Heijens. Hij bekende al snel de moordenaar te zijn van de Leuvense studenten. Zou hij dus ook de moordenaar van Christiane kunnen zijn? We hebben natuurlijk die gelijkenissen tussen de twee woorden. Maar onderzoek bracht ook aan het licht dat op 10 november Christian in de buurt van Brussel was. Dit is natuurlijk geen bewijs. Onder andere omdat we niet weten wanneer Christiane werd vermoord. Was het de 9e, de 10e of de 11e? Het was gewoon een spoor dat de politie verder kon onderzoeken. Tijdens een huiszoeking vond de politie duizenden foto's en adresgegevens van vrouwen. Maar deze van Christiane Heijzer zaten er niet tussen. Ook zijn DNA kwam uiteindelijk niet overeen met hetgeen dat werd gevonden in de studio. In het jaar 2000 werd Raphaël Vink gearresteerd voor de moord op een 22-jarige Franse studente in Doornik. Omdat de man bekend had dat hij 2 tot 3 maanden na de moord op Christiane in en nabij Brussel had gewoond, probeerde de politie een link te leggen met haar moord. Maar ook zijn DNA kwam niet overeen met datgene dat was aangetroffen in de studio van Christiane. Seriemoordenaars Ronald Janssen en Michel Fourniret werden jaren na de moord ook met haar zaak in verband gebracht. In het geval van Fourniret. In een artikel uit de Standaard van 2005 is te lezen dat het gerecht van Dinant ervan overtuigd was dat Michel Fourniret tussen 1992 en 2000 slachtoffers zou hebben gezocht aan verschillende Belgische universiteiten. De speurders gingen dus onderzoeken of hij iets te maken had met de moord op Christiane op de VUB-campus in november 1992. Fourniret bekende al eerder dat hij dat jaar aan de faculteit Geneeskunde van de VUB, Vrije Universiteit Brussel, een jonge verpleegster had proberen te ontvoeren. Een veiligheidsagent kon die ontvoering toen op het nippertje verhinderen. Dus zijn eigen bekentenis plaatst hem in 1992 in Brussel en dat duidelijk voor criminele feiten. Uiteindelijk werd er geen bewijs gevonden dat Fourniret effectief iets te maken had met de moord op Christiane. Ook zijn DNA was geen match. In het geval van Ronald Janssen. In 1991 ging Janssen gaan studeren in Leuven, waar hij ook op kot zat. Na zijn arrestatie in 2010 voor de moord op Kevin en Shana, gaf hij tijdens zijn ondervragingen meerdere feiten toe. Onder andere deze van de moord op Annick van Uitsel, maar ook verschillende verkrachtingen en aanrandingen. Velen die hij pleegde toen hij als student in Leuven woonde. We weten dat in 1993 Inge Waterloos vermoord werd, een moord die in vele opzichten op deze van Christiane leek. Inge zat op kot in de Mechelse straat in Leuven, om de hoek waar Ronald Janssen op dat moment ook op kot zat. Voor de moord op Inge werd de dader uiteindelijk wel opgepakt, maar er heeft altijd twijfel bestaan over zijn schuld. Zou het toch kunnen dat Janssen iets te maken had met de moord op Inge? En kan dat dan worden doorgetrokken naar Christiane? Ook hier waren er, behalve speculaties, geen bewijzen dat Janssen iets te maken had met de moord op beide meisjes. Ook zijn DNA kwam niet overeen met datgene dat werd gevonden. Om nog even op de theorie terug te komen dat de moordenaar van Inge, Christian Heijens, dezelfde moordenaar is als die van Christiane. Veel onderzoek naar de man kunnen ze niet echt nog doen. Hij leeft nog, dus ze kunnen op zich wel zijn DNA opnieuw vergelijken, maar al het andere is verloren moeite. De materialen die ze in de kamer van Heijens hadden gevonden, het boek met foto's van vele vrouwen en hun adressen, en ander bewijsmateriaal, alles is verdwenen. De rechtbank in Brussel had de vernietiging van de dossiers bevolen. Tot op de dag van vandaag weet niemand wie het bevel hiervoor heeft gegeven. In 2012, 20 jaar na de moord, wilde de rechter het dossier van Christiane Heijzer sluiten. Voor haar waren alle mogelijkheden onderzocht en de verjaringstermijn was verstreken. Maar haar familie in Luxemburg verzette zich hevig tegen deze beslissing. Uiteindelijk besloot het Brusselse parket de uitzonderlijke verjaringstermijn van 30 jaar toe te passen op het dossier. Voor diegenen die de data wat aan het bijhouden zijn, de verjaringstermijn werd dus verlengd tot in 2022, wat we ondertussen al gepasseerd zijn. Indien er toch nog een dader wordt opgepakt, zal deze hoogstwaarschijnlijk niet meer worden gestraft voor de moord op Christiane. In 2015 nam de officier van justitie contact op met de familie Heijzer en legde hen uit dat dankzij nieuwe methoden in het DNA-onderzoek ze de moordenaar van Christiane alsnog konden vinden. Jaren gingen voorbij, maar de familie werd niet meer gecontacteerd. In 2022 nam onderzoekster Sophie Klaarhout van de Universiteit van Leuven contact op met hen en vertelde de familie over een nieuwe methode voor DNA-matching. Dr. Klaarhout begon in 2015 het mannelijke Y-chromosoom te onderzoeken. Dit deed ze omdat dit kleine stukje DNA een laatste redmiddel kan zijn bij het oplossen van cold cases. Ik ga jullie niet te veel uitleg geven over DNA-onderzoek en alles daar rond, puur omdat ik er zelf niet genoeg van ken, maar gewoon de basics om dit onderzoek te kunnen uitleggen. Indien je hier meer kennis van hebt en je merkt dat ik iets verkeerd heb uitgelegd, stuur me gerust een berichtje, dan kan ik het rechtzetten. Omdat het hier over het Y-chromosoom gaat, wat mannen hebben, zal ik het ook uitleggen aan de hand van een voorbeeld van een man. Een man, laten we hem Mark noemen, wordt geboren. Zijn DNA bestaat uit de helft van dat van zijn vader, laten we hem Paul noemen, en de helft van dat van zijn moeder. Mark krijgt uiteindelijk ook een zoon. Die zoon zijn DNA bestaat dus ook uit 50% van dat van zijn vader, Mark, en 50% van zijn moeder. Maar dat betekent dat hij dus nog maar 25% DNA deelt met zijn opa, Paul, de vader van Mark. En stel dat ook hij uiteindelijk een zoon krijgt, je kan al beginnen rekenen dat het DNA dat wordt gedeeld steeds kleiner en kleiner wordt. Nu, wat is er zo vernieuwend aan het onderzoek dat dokter Sophie Klaarhout doet? Via CSI, wat staat voor Crime Scene Onderzoek via het eiDNA, kan de familie van de dader veel makkelijker worden opgespoord. Dit omdat maar liefst 95% van het Y-chromosoom behoorlijk intact wordt overgeërfd van vader op zoon. En ik vermoed dat dit telkens opnieuw is, maar dat durf ik niet met zekerheid zeggen. Nu, die 95% is sowieso al een veel groter resultaat. Als je een gewone DNA-vergelijking doet, ga je dus niet echt uitgebreid kunnen zoeken. Stel, een verre achterneef van de dader geeft zijn DNA af. die twee delen niet zo heel veel DNA om de link op die manier tussen de twee te kunnen leggen. Maar het Y-chromosoom van die verre achterneef is wel bijna gelijk aan dat van de dader. Dus vinden ze in dat geval een match, dan kunnen onderzoekers de familiestamboom van die achterneef induiken om zo dichterbij de dader te komen. Ik hoop dat dat een beetje verstaanbaar was uitgelegd. Moest je het niet meteen begrijpen of dat je daar meer over wil lezen, kan je altijd naar de site van Sophie Klaarboud zelf gaan en dan haar onderzoek lezen en van alles van info nog over krijgen. Nu, dokter Klaarboud maakt ook de opmerking dat dit onderzoek dus enkel maar voor mannelijke daders is. Maar daarbij geeft ze wel mee dat 90% van alle moordenaars in België mannen zijn. Dus het kan worden toegepast op de meeste moordzaken. Maar waarom wordt er dan geen poging gedaan om de cold cases via deze weg op te lossen? Helaas mogen we in België nog niet het Y-chromosoom en verwantschapsonderzoek voor gerechtelijk speurwerk gebruiken. Dit heeft allemaal te maken met de DNA-wet uit 1999. Dokter Klaarboud hoopt dus dat er rap verandering zal komen in deze wetgeving om zo haar onderzoek te kunnen toepassen en zo hopelijk enkele zaken op te lossen. We zijn 32 jaar verder sinds de moord op de 21-jarige Christiane. Haar moordenaar is nog steeds niet gevonden en de zaak werd een cold case. Mocht je meer willen weten over de zaak, je kan hier en daar wel iets vinden online, maar niet superveel. Ik had nog nooit over Christiane gehoord, totdat ik een aantal weken geleden op de site coldcasezaken.nl aan het scrollen was. Deze site is van Stichting Cold Case Zaken, een non-profit organisatie. En zij hebben als doel Nederlandse en Belgische onopgeloste moord- en verdwijningszaken terug onder de aandacht te brengen. Ook het werk dat RTL naar buiten heeft gebracht, gaf me wat extra informatie. De aflevering uit hun serie heb ik niet kunnen bekijken, want dat was in het Luxemburgs en dat is nu niet bepaald een taal die ik spreek. Maar een podcastaflevering uit Luxemburg Crime Podcast DNA heb ik wel beluisterd, want deze was gelukkig in het Engels. Ook de site van Dr. Sophie Klaarboud, CSI Leuven, was heel interessant om extra informatie te halen. Ze schreef ook een boek, Dader Onbekend. Het boek dompelt je onder in meer dan 20 moordzaken en neemt je mee naar de donkere wereld van forensisch onderzoek. Ik heb het boek nog niet gekocht en dus ook nog niet gelezen, maar het staat zeker op mijn verlanglijstje. Zoals altijd wil ik de aflevering van de podcast graag afsluiten met het herinneren van het leven dat verloren is gegaan in de handen van de nog steeds onbekende dader. Christiane Heiser was nog maar 21 jaar oud toen haar leven werd ontnomen. Christiane was een vrolijk persoon, een beetje introvert, maar wel een echte tiener. Ze hield van muziek, ging naar concerten en reisde graag. Ook speelde ze graag tennis. Haar familie omschrijft haar als een meisje met veel energie dat positief in het leven stond. Dankjewel dat je de tijd hebt genomen om te luisteren naar deze aflevering. Graag wil ik benadrukken dat deze podcast niet bedoeld is om sensatie te zoeken, maar om een eerbetoon te brengen aan de slachtoffers en hun families. Het is in vele zaken van groot belang dat we naar de waarheid blijven zoeken en gerechtigheid nastreven. Als ook dat we ons bewust worden van de tekortkomingen in de wetgeving, zowel in België als in het buitenland, en de veranderingen die ons rechtssysteem reeds heeft doorstaan om deze tekortkomingen weg te werken. Heb je nog een vraag of opmerking? Stuur mij gerust een privéberichtje op de Instagrampagina van Misdaad Maandag. Dankjewel voor het luisteren en hopelijk tot volgende maandag bij een nieuwe aflevering.